Volgens mij zijn we nog iets vergeten. Hebben we elkaar al een vuistje of een hand gegeven? Draai even om, sta op, blijf zitten, maakt niet uit. Ja, geef elkaar weer een hand, begroet elkaar, wens elkaar nog een heel veel sterkte voor de preek. De ontvouwing van Gods meesterplan. Vandaag een inleiding met als thema zitten, wandelen en staan. Ik heb al gezegd, al genoemd dat de komende weken, maanden in het teken staan van verdieping in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Dit was een algemene rondschrijfbrief waarin Paulus zich introduceert als apostel van Jezus Christus. Apostel van Jezus Christus. Een apostel, wat is dat? Een apostel is een afgezant met een koninklijke boodschap. Iemand die de volmacht heeft om op te treden en te handelen in naam van zijn zender. Daarom zei Jezus, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Ik geef jullie mijn volmacht. Ik geef jullie mijn gezag, mijn autoriteit. En dit is belangrijk. Want dit wil niet minder zeggen dan dat deze brief gelezen moet worden als een brief en als een boodschap van Christus zelf. Natuurlijk was Paulus de auteur. Maar de Heilige Geest heeft hem geïnspireerd om de woorden die Christus op zijn hart had over te brengen aan de kerk. We worden dus niet geconfronteerd met een aantal meningen en opvattingen van een zekere Paulus, maar we worden geconfronteerd, geïnspireerd, bemoedigd met het woord van Christus zelf. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Overigens heeft Paulus deze bediening niet zelf gewild en niet zelf gezocht. Hij is geen apostel en verkondiger van het evangelie geworden uit eigen aandrang. Hij heeft deze bijzondere, speciale bevoegdheid niet naar zichzelf toegetrokken. Maar Gods wil en Gods roeping zat erachter. Zonder die wil kan niemand zich zomaar opwerpen tot apostel of verkondiger van het evangelie. Mensen die dat doen, noemt Paulus in 2 Korinthe 11 vers 13 pseudo-apostelen of pseudo-predikers. Dat is net niet. En Paulus begint meteen de gelovigen toe te spreken als de heiligen in Efeze. Dat is mooi. De heiligen in, dat zijn geen heilige boontjes. Heiligen zijn geen mensen die geen fouten hebben, die niets verkeerds doen. Maar ze zijn door God in beslag genomen. Ze zijn overgegaan van de dood naar het leven. Van de duisternis naar het licht. En dat is fijn, dat is belangrijk. Heel belangrijk. Want Gods geest gaat hun doen en laten beheersen. En dat maakt hen tot afgezonderde, geheiligde mensen. Afgezonderd. Door hun eenheid met Jezus. En zo vormt dan ook de gemeente, de kerk, een volk met een hoopvolle roeping. We zijn niet hopeloos, we zijn hoopvol. Wat er ook gebeurt. En op onze terugreis van vakantie is er deze week heel wat gebeurd. Wat niet zo rooskleurig was, wat niet zo hoopvol was. Maar toch is er hoop. En ik kom er straks nog op terug. Maar de oude Grieken waren van mening dat de geschiedenis een kringloop was waarin alles zich herhaalt. Zonder doel. Zonder dat daarbij een bepaalde zin valt te ontdekken. Als het ware is er geen onderlinge samenhang in het bestaan, in ons leven. Het leven is gewoon een aaneenrijging van gebeurtenissen zonder bestemming. Maar de boodschap van het evangelie, lieve mensen, is totaal anders. Vanaf het begin heeft God ons de bestemming toebedeeld om onze hoop op Christus te vestigen. Vanaf het begin, Efeze 1 vers 11 en 12. Voordat wij nog bestonden, had God al een plan ontwikkeld. En dat gaat Paulus ontvouwen in deze brief. Want God heeft bepaalde perioden in de tijd bepaald. Beslissende momenten, kairos momenten. God heeft voorbereidingen getroffen voor de komst van Jezus. In de volheid van tijd is Jezus gekomen. Is Jezus bezig geweest Gods plan concreet te maken. En weet u, misschien ben je op zoek, misschien geloof je nog niet, of misschien nog niet helemaal, maar de mensheid is als het ware een groot lichaam. Met Adam, de eerste mens, als hoofd. En in Adams verkeerde beslissing en ongehoorzaamheid aan God liep eigenlijk de hele mensheid vast. Want wat met het hoofd gebeurt, gebeurt met het lichaam. En zo delen wij ook in Adams dood en in Adams zonde. Maar God heeft een nieuw hoofd gegeven. Dat gaat Paulus ook beschrijven in zijn brief. Christus, de tweede Adam. En door het geloof in hem, door het vertrouwen in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, mogen we bij hem horen. Mogen we voor altijd bij hem zijn. Hebben we eeuwig leven ontvangen. En zodoende worden we buitengewoon gezegend. Omdat we delen in Christus leven. Je mag deel hebben aan zijn leven. Niet alleen aan zijn sterven, maar ook aan zijn opstanding. En de volheid van God mag door de gaven van de Heilige Geest, door de bedieningen van de gemeente, in zijn liefde ondergedompeld, zichtbaar worden. Wat een zegen. Wat een zegen. Paulus, die is zo, hier zo vol van. En daarmee begint hij ook de brief. Met een uitbundige en overvloedige lofprijzing. Vanaf vers 3 tot en met 10. Als je begint te lezen, besef, Efeze 1 vers 3 tot en met 10, dat is in het Grieks dus één zin. En die bestaat uit 130 woorden. Onophoudelijk, overvloedig, begint hij God, als het ware Gods naam te zegenen. Begint hij te beschrijven wat voor zegeningen wij hebben ontvangen door het geloof. Het gaat in ons leven. Luister goed, om de lofprijzing van God. Een theoloog heeft eens gezegd, een leven waarin God niet geprezen wordt, is een mislukt leven. Ook al is het volgens menselijke maatstaven nog zo geslaagd. Nog zo succesvol. In de brief aan de Efeziërs laat Paulus dus het geheimnis zien van Gods plan om ons die uit de heidenen zijn in Christus te redden. Samen met alle heiligen, met alle gelovigen, kunnen we leren verstaan hoe groot en diep en brede liefde van Jezus is voor ons. Dat kunnen we niet alleen, dat kunnen we alleen samen. En samen kunnen we in liefde naar hem toegroeien. En een nieuwe levenswandel aandoen. Ons kleden met een nieuwe mens. De oude mens afleggen. En we krijgen dan zicht waarop we mogen hopen. Op een glorierijke toekomst als de bruid van Christus. En zo beschrijft hij in Efeze 1 vers 18. Lees mee, mogen uw hart verlicht worden. Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is. De glorie van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Wauw. Mogen uw hart verlicht worden. Mogen de ogen van je innerlijke mens zien hoe ongelooflijk groot die macht is van God die in ons werkt. En weet je, als je dit gaat beseffen. En als je gaat zien met de geestelijke ogen van je hart. Ga je heel anders tegen de gemeente, maar ook tegen jezelf aankijken. En er zijn eigenlijk dus drie werkwoorden die de hele brief samenvatten. Zitten, wandelen en staan. Ze beschrijven de roeping van Gods meesterplan voor ons leven. Ook niet alleen voor ons gezamenlijk leven, maar ook voor ons individueel leven. Het is een proces naar geestelijke volwassenheid en autoriteit toe. Zoals God het bedoeld heeft. Dus, allereerst. En dit ga je nooit meer vergeten. We zijn geroepen om te zitten. En we hebben de neiging om te gaan rennen. Om te gaan wandelen. Om te gaan lopen. Het begint met zitten. Wil je geestelijk volwassen worden? Begin met zitten. Begin de dag met zitten. Voordat we kunnen gaan wandelen namelijk in onze roeping, moeten we eerst geholpen worden om te beseffen wat die roeping inhoudt. Eerst de gave, dan de opgave. Eerst moeten we gaan zitten om te zien waar we gezeten zijn. Om te beseffen wat onze positie in Christus, in hem is. Een kernwoord, in hem. We beseffen vaak niet hoe groot de kracht is die in ons werkzaam is. Om te doen wat God van ons vraagt. Dus we gaan zitten. Oftewel, dat symboliseert rusten. We gaan rusten in de kracht van Jezus. Ook al zijn we geneigd om te gaan wandelen. Ook al zijn we geneigd van nature om te gaan vliegen, te gaan rennen, te gaan draven, te gaan jagen, te gaan stressen. No, no, no. Eerst even chillen. En rusten in wie we zijn, in Christus. Wie of wat zijn we ook alweer? Niet te bewijzen voor God of mensen. Dus wat is onze positie te midden van alle onrust en alle hectiek in het leven? Stel jezelf de vraag, welke macht is dominerend in mijn leven? Is dat de macht van Jezus die in mij woont of de macht van de duivel die buiten mij werkt? Waar geven we aan toe? Waar rusten we precies in? Nou, Paulus zegt, we rusten in de macht van Christus in de hemelse gewesten en het heeft te maken met de opstandingskracht van Jezus. We rusten in de kracht van zijn opstanding. En dan zegt hij, lees mee, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Boven alle machten en krachten, boven alle boze geesten. Luister, we gaan zitten, we gaan rusten, omdat we zien dat we een hemelse positie hebben gekregen. Boven alle hemelse vorsten. Boven alle heersers en geestelijke machten in de geestelijke wereld. We zitten er niet naast. We zitten er niet onder. We zitten er boven. We strijden niet voor een positie van overwinning, maar vanuit een positie van overwinning. Amen. Weet je, heel veel christenen leven in dit opzicht onder de maat. Omdat ze niet beginnen met zitten. Ze beseffen te weinig dat ze gezeten zijn boven alle machten en krachten in de hemelse sferen of gewesten. En dan zegt Paulus, lees hem mee, Efeze 2, vers 6. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt. En ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. We zijn dus geroepen allereerst om wat? Te gaan zitten. Relaxed. Zit. Rust. In zijn kracht. En dan ten tweede. We zijn geroepen om te wandelen. Opnieuw niet om te rennen. Niet om te jagen, om te wandelen. Weet je, de ogen van ons hart moeten gericht zijn op de hoop van onze roeping. Besef eerst de voorrecht, al die geestelijke zegeningen die je ontvangen hebt, voordat je bezig gaat met de verantwoordelijkheden die erbij komen. Paulus zegt vervolgens, ik vraag u nu ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u ontvangen hebt. Efeze 4 vers 1. Dus als je bent gaan zitten, kun je vervolgens gaan wandelen. Zoals Henoch met God wandelde. In overeenstemming met de roeping waarmee je geroepen bent. Wat houdt dat in? Efeze 4, vers 1. Lees mee. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En wat is die waardigheid? Dat is alle nederigheid, in alle nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En dan zegt hij het volgende. Eén lichaam. En één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die boven allen en door allen en in u allen is. Wauw. Wat een prachtige beschrijving van onze christelijke nieuwe identiteit. Dit heeft met onze nieuwe identiteit in Christus te maken. En die mogen we gaan uitwerken in alle waardigheid. Je gaat nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en liefdevolle verdraagzaamheid uitwerken in dagelijks leven. En dat moeten we voortdurend ook voor ogen houden. Je spant je in om de eenheid voor ogen te houden en de vrede na te jagen. Vol ijver de eenheid bewaren. Dat is namelijk een kenmerk, misschien wel het kenmerk van volwassenheid. Mensen die tweespalt veroorzaken, onrust, partijschappen, verdeeldheid, zijn per definitie dus onvolwassen. Ze zitten geestelijk gezien nog in de luiers. Nee, het wordt tijd om te gaan wandelen. Om uit de luiers te gaan stappen. En weet je, er zijn natuurlijk altijd mensen die ons wat minder liggen dan andere mensen. Misschien door de manier waarop ze zich kleden, de manier waarop ze praten, zich gedragen. Maar ik zou je dit zeggen, volwassenheid zoekt ondanks het niet mogen van iemand altijd naar harmonie. Vrede, dat is namelijk die genade, die harmonie, in onze relaties geeft. Dus trek de band van de vrede aan. Als je de eenheid wil bevorderen. En daartoe zijn we geroepen, lieve mensen. Oftewel, zoek de harmonie op. Niet de disharmonie. Harmonie in muziek heeft te maken met de goede tonen aanslaan. De klanken die aangenaam, die vriendelijk zijn. Passend en in balans met elkaar. En dat resulteert in een aangename symfonie. Symfonie. Eenheid. Weet je, eenheid is niet overal gelijk in zijn. Eenheid is wel dezelfde houding en hetzelfde doel hebben. Dezelfde missie voor ogen hebben. Efezeus 5 vers 2, daar zegt Paulus, wandel, opnieuw wandel. Niet ren, maar nu wandel in de liefde zoals Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave. Als een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat is aangenaam voor God. En dan ten derde. Als je bent gaan zitten, als je bent gaan wandelen, wordt het ook wel eens tijd om te blijven staan. We zijn geroepen om te staan, om stand te houden, letterlijk. Paulus, hij zegt tenslotte, moet je leren staan of stand houden. Dus zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En dat doe je door de wapenrusting van God aan te trekken. Om te kunnen stand houden. Stand houden, zegt Paulus, tegen de listen en de aanvallen en de verleidingen van de duivel. Dus de duivel is een concrete werkelijkheid. Die zie je niet, maar die heeft een enorm netwerk van boze geesten om zich heen verzameld. Van gevallen engelen. En de duivel zegt, de Heer Jezus is een dief. Het is een moordenaar. Het is een leugenaar. En hij beschrijft ook in de brieven aan Efeziërs dat zijn geest werkzaam is vanuit de geestelijke wereld. Maar in concrete levenssituaties hier op aarde. En vervolgens zegt hij, Efeziërs 6 vers 11, lees mee. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. Beseffen we dat nog wel? Zijn we vaak niet te veel bezig met het horizontale vlak, het aardse vlak, het natuurlijke vlak? Hebben we wel oog voor de geestelijke wereld? En niet in overdreven zin, niet doorgeslagen, dat maak je ook wel eens mee. Nee, maar gewoon, besef dat. Als je ziet dat je zit in die hemelse gewesten boven alle machten. En je gaat die hemelse positie uitwerken in een dagelijkse conditie, geestelijke conditie. Dan is het een zaak om te kunnen blijven staan. Om vast te houden wat je hebt ontvangen. Om niet te laten roven wat God je gegeven heeft. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Opnieuw, houd stand. Dat komt voortdurend voor in hoofdstuk 6. Houd stand. Oké, wat houdt dat in? Nu we weten wat onze positie in Christus is, kunnen we gaan strijden vanuit onze positie. En stand houden in de overwinning die al behaald is. Hij roept ons niet op om de machten te overwinnen, om stand te houden tegenover hun laatste stuiptrekkingen. En die kunnen best heftig zijn en gemeen zijn en venijnig zijn. Maar we zijn sterk in de kracht van God. We sterken ons als David in de sterkte van de Heer. Onze strijd, het conflict waarin wij verkeren hier op aarde, is gericht tegen een uitermate sluw en boosaardig netwerk van boze geesten die over de hele wereld verspreid ligt. We worstelen niet tegen een mensenmacht, maar een demonenmacht. En op de dag van het kwaad, zegt Paulus, komt het erop aan. En die dag zal gegarandeerd komen. Dat is geen vraagteken, dat is een uitroepteken. En soms kan de strijd opeens in alle heftigheid losbarsten, onverwacht. Ben je dan paraat? Of ben je dan passief? Ben je dan verbaasd? Of ben je dan alert? Zoals ik al zei, afgelopen week hebben we nogal wat pech gehad onderweg. We kwamen terug uit het snikhete Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Gelukkig begon het wat af te koelen. Maar onderweg kregen we voor de tweede keer een lekke band. De lekke band van onze caravan. Eigenlijk een lekke velg. Wel eens gehoord van een lekke velg? Dat bestaat dus. Een lekker velg. En we reden vlak voor die hele grote stad Lyon. Je kent het wel, die hele drukke snelweg. Zo voor Lyon. Altijd files en dat soort zaken. En Angelique zei, joh, je moet nu echt gaan stoppen. Want volgens mij gaan die caravans steeds meer heen en weer. En dat is niet, niet zo'n prettig gevoel. Dus hals over kop stopten we voor een enorme Carrefour. Zo'n supermarkt en een Feuwer. Dat is een soort van quick fix, of weet ik, een soort garage. En de band was, gelukkig stopte ik, die was helemaal plat. En ja, ik had geen reserveband meer, want op de heenweg hadden we ook al een lekker velg. Dus ik had de reserveband al omgewisseld. Nou, het was natuurlijk een hectische situatie. En toen we daar voor die garage stopten, maakten Esther en Magali ook nog een hilarisch TikTok-filmpje van. Kijk, daar staan we weer met een lekker band, giechel, giechel. Maar het giechelen, dat duurde niet lang meer. In ieder geval helemaal gefocust met z'n allen op die band. En op die monteur. De band aan het verwisselen was. Maar dat kon niet, want die velg was lek. We gingen met z'n allen met onze neus er bovenop staan. Kijk maar. En hij sproeide wat spul op. En bubbeltjes kwamen uit de velg, niet uit de band. Dus het was een lekker velg. Nou, hij kijkt naar een andere velg. Ondertussen wij, hoe gaat het komen? Kunnen we nog wel weg? Kunnen we nog wel gaan rijden? En uiteindelijk was hij dus bezig om die band te vervangen. En wij ons drukmakend, hè, over die band, over die velg. En ja, we vergaten om de auto te letten. Ja, lach maar. We vergaten om de auto te letten. Ik zei nog, moet er niet iemand even naar de auto toe? En we hadden de deuren niet op slot. Onze iPhones lagen in de auto. En nog veel meer. Ons goed, ons hebben en houden. Ja, je hele leven zit tegenwoordig in die iPhone, hè. Dat is niet te geloven. Dus wij bezig met die band en die velg. En er was geen oplossing. Hij deed gewoon wat meer lucht in die band. Zodat we nog even verder konden rijden. Snel een camping konden zoeken. Maar in ieder geval, ja, was er nou maar iemand bij die auto blijven staan. Alles zat erin wat we nodig hadden. En toen we weg wilden rijden, keken Angelique en ik elkaar aan. Waar zijn onze iPhones eigenlijk? Waren weg, footsie. In een handomdraai hadden een aantal dieven, of één dief, ik weet niet, onze telefoons eruit gehaald. Mijn pasjes zaten erin, woonpasjes. Mijn rijbewijs zat erin. Kentekenbewijs, ga zo maar door. Angelica, telefoon, al haar contacten zijn weg. En ja, we zijn ook niet zo snugger geweest om van die, je kunt van die iCloud, van die ruimte bijkopen en zo. Als je opslag vol zit, nou, hadden we ook niet gedaan. Dus heel veel info is weg, heel veel telefoons weg. Prachtige foto's van de vakantie. Luister goed. Een moment van onoplettendheid. Een moment van argeloosheid. Een moment van naïviteit. Vooruit, noem het domheid. Wat dom. Waren we maar bij de auto blijven staan. Waren we maar bij onze positie gebleven. Waren we maar op onze positie blijven staan. En ook geestelijk gezien kunnen we wegdrijven van onze positie in Christus. Als we niet blijven staan. Als we niet blijven vasthouden. Als we niet blijven beseffen wat we hebben ontvangen in Hem. Weet je, niet onze persoonlijke bezittingen, maar ook onze geestelijke bezittingen kunnen in een handomdraai gestolen worden. De boze is er voortdurend op uit om te roven, om te stelen, om te slachten. Om datgene van ons af te pakken wat ons goed recht is geworden door het geloof in Jezus. Weet je, zijn pijlen zijn voortdurend op ons gericht. Dus houd stand, ook dit komende seizoen. Houd stand. In wat je hebt ontvangen. Hij heeft de overwinning al behaald. Maar hou die overwinning vast. Besef dat je gezeten bent in Hem, in Christus. En weet je, we waren toen in de Carrefour. We zochten een wifi-verbinding. Want gelukkig hadden Esther en Magli nog een iPhone'tje. Die hadden ze niet in de auto laten liggen. Maar die hadden geen 4G of wat dan ook. Dus we moesten wifi-verbinding zoeken. Om alles te regelen. Pasjes te blokkeren, ik weet niet wat allemaal. En wat bleek, wat zei men daar? De beveiliging, de mensen achter, de accueil, de ontvangstbalie. Ja, er wordt hier aan één stuk doorgestolen hier bij deze Carrefour. Het was een mega Carrefour, mega veel mensen. Hele bendes, bendezakkenrollers en dieven zijn daar voortdurend operationeel. En we hadden niks in de gaten. Maar lieve mensen, hebben wij wel in de gaten wat er gaande is in die geestelijke wereld? Heb je wel in de gaten dat de boze het op jou gemunt heeft? Want hij is jaloers op de stempel die God op jouw leven gedrukt. De duivel is jaloers op de glimlach van God op ons leven. Op de zalving van God op ons leven. Op de nieuwe hemelse roeping van ons leven. Hij kan nooit meer verzoend worden met God. Wij zijn verzoend met God. En we hebben eeuwig leven gekregen in de naam van Jezus. Amen. Luister, wat we in Christus hebben ontvangen, moeten we ook leren vasthouden. Niet door te vluchten. Niet door op te geven in een strijd. Ook niet door te gaan rennen. Maar door te blijven staan. Houd stand. De geestelijke rijkdommen, de genade en de liefde van God. De geestelijke relatie, de gaven en de bedieningen. Het wandelen in ontzag voor God en respect voor elkaar. Dat moet beschermd worden. Dat moet bewaard worden. Daar moeten we in blijven staan. Tot slot. God heeft de gemeente. God heeft de kerk. Geen wapenstilstand beloofd. Maar wel de overwinning. In Jezus' naam. Zullen we ons hoofd buigen. Halleluja. Ja, dank u Jezus. Geef de eer aan God. Halleluja. Heer, dank u wel. Geef hem prijs. Geef hem lof. Geef hem eer. Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat we mogen leren zitten in u. Rusten in uw overwinning. Mogen wandelen met u. Mogen wandelen met elkaar. In die onmetelijk grote, diepe liefde van u. En mogen blijven staan, Heer. In welke storm, welke hectiek, welke onrust, welke gebeurtenis dan ook, mogen staan. In uw overwinning. In de sterkte van uw kracht en uw macht. Heere Jezus, dat dit woord ook voor dit seizoen profetisch mag zijn. Voor ons als gemeente, voor mensen individueel. Heer, dank u wel dat u het zal uitwerken. Tot eer van uw naam alleen. In de machtige naam van Jezus. Zullen we gaan staan, lieve mensen? We gaan zingen The Lord of Suffering. Zijn dood werd ons leven. Zijn lijden werd onze verheerlijking. O, zijn genade is zo groot. Zijn zegeningen zijn zo overweldigend. Laat je overweldigen tijdens het zingen van dit lied. Richt je op God in aanbidding, in geest en in waarheid. En wat je ook nodig hebt, vraag het hem. Roep zijn naam aan. Hij zal je helpen. Roep zijn naam aan in de naam van Jezus. Hij zal je tegemoet komen. Halleluja.